Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan uit de Bijbel lezen. En we gaan naar de eerste plaats in de Bijbel waar Bethlehem genoemd wordt. Genesis 35 vanaf vers 16. Dat is de eerste keer dat de naam Bethlehem genoemd wordt in de Bijbel. Genesis 35 vanaf vers 16. Zij, dat is dan Jacob met al degenen die bij hem zijn. Hij is uit Paddan Aram onderweg uiteindelijk naar zijn vader, Isaac. Zij braken op uit Bethel. Toen ze nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrat te komen, baarde Rachel en ze had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen ze het zo zwaar had tijdens het baren dat de vroedvrouw tegen haar zei: wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat ze hem de naam Ben-Oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zo stierf Rachel en werd begraven langs de weg naar Efrat. Dat is het tegenwoordige Bethlehem. Jacob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze dag. En als je wel eens in Israël bent geweest en er in de buurt van Bethlehem, dan zegt de gids dat daar een soort gebouwtje staat aan de weg. En dat is dan het graf van Rachel. Goed, we nemen aan dat het inderdaad zo is. De eerste keer dus dat Bethlehem genoemd wordt en ook Efrat, oftewel Efrata. Efrata betekent vruchtbaarheid. En Bethlehem betekent huis van het brood of broodhuis. En dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Want in die streek waar veel vruchtbaarheid was, wordt dan ook heel veel graan verbouwd. En was er dus de basis voor het brood te vinden. Het is wel een tragische geschiedenis dat je voor de eerste keer eigenlijk Bethlehem leest. Er komt nieuw leven en er verdwijnt leven. Er wordt een kind geboren en een moeder sterft in het kraambed. Wat een tragedie is dat natuurlijk ook voor Jacob geweest. Rachel, zijn lievelingsvrouw, zij bezwijkt bij de geboorte van haar tweede zoon. Het had al heel wat moeite gekost om een kind te krijgen. Ze was onvruchtbaar en door een wonder van God krijgt ze uiteindelijk toch een zoon. En als van die zoon geboren is, geeft ze hem de naam Jozef. De Heere voegen er nog een aan toe. En dat gebeurt hier. Maar dat kost dan uiteindelijk haar leven. De vroedvrouw zegt: wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En dan als zij dat zij stervende is, dan zijn de laatste woorden van haar eigenlijk de naam van die zoon die geboren is. Ze geeft hem de naam Ben-Oni. Zoon van mijn pijn of zoon van mijn smart. En dan staat er zo bijzonder mooi achter: zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zoon van de rechterhand. En hier zien we eigenlijk in een notendop de Messias, de Heer Jezus Christus, ten tonele verschijnen. Die Ben-Oni, die man van smarten, de zoon van mijn smart, zoals Jesaja 53 hem schildert, de man van smarten, die komt om te lijden, om te sterven, om zijn leven te geven uiteindelijk. Zo ziet Israël hem, de vrouw, zijn moeder, Ben-Oni, zoon van mijn smart. Want in Jesaja 53 is het natuurlijk ook Israël die daar zegt: de man van smarten. We hebben hem eigenlijk niet gekend. We hebben niet onderkend wie hij was. De man van smarten. Maar zijn vader gaf hem de naam Benjamin. Aan de ene kant zie je de dood, de man van smarten, zoon van smart, en de zoon van mijn rechterhand, de opstanding van de Messias. Het lijden En de heerlijkheid daarna. Waar de profeten over gesproken hebben. En eigenlijk vind je dat hier al terug in deze geschiedenis. Psalm 110. Gij zijt mijn zoon, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten. En de Heer Jezus is opgestaan uit de doden en toen is hij de zoon genoemd. Die titel heeft hij gekregen, Hebreeën hoofdstuk 1. En in Hebreeën ligt dan de nadruk uiteindelijk op het feit dat hij nu aan de rechterhand van de Vader is om daar als priester te zijn. De priester van het nieuwe verbond. Zit aan mijn rechterhand. Zijn vader gaf hem de naam Benjamin. Dus eigenlijk vinden we hier in een notendop, zoals al gezegd, het evangelie. De weg van de Messias, van de Heer Jezus Christus. En als je dan doorleest in je Bijbel, dan kom je, als je dan verder doorleest in de geschiedenis, uiteindelijk in Richteren, hoofdstuk 12, bij een richter terecht die uit Bethlehem komt. En zijn naam is Epsan. Wordt verder heel weinig over hem gezegd. Hij heeft een hele leger jongens. En daar zorgt hij ook dat ze allemaal vrouwen krijgen. Dat is een van de weinige dingen die over hem gezegd wordt, maar hij is een richter. Dus in Bethlehem zien we in feite de richter of, zoals andere vertalingen zeggen, de rechter. Degene die leiding gaf en leiding geeft. Degene die ook in feite oordeelt. En ook dat vinden we dan dus in feite dat principe in Bethlehem terug. Als je dan verder doorleest in je Bijbel, dan kom je bij de geschiedenis van Rut. En daar lezen we over de losser die in Bethlehem is. Boas, die met Rut trouwt. En uiteindelijk daar een van de voorouders van de Messias wordt. Dus de losser, degene die vrijkoopt, die het terugbrengt wat verloren is, wat verkocht is, wat niet meer bij die bepaalde familie hoort, die dat terugbrengt in het bezit. En als je dan verder doorleest, dan kom je bij die geschiedenis in 1 Samuel hoofdstuk 16... En daar gaan we met elkaar lezen. Ik moet zeggen dat ik het een beetje moeilijk vond, want dat Bethlehem, dat kom je natuurlijk verder nog diverse keren tegen. En de laatste keer dat je het tegenkomt in de Tenach, in onze Bijbel dan, wie weet waar dat is? Nou, dan kan je even heel snel zoeken natuurlijk, maar... Zeg je? Jesaja, nee, nog later. Micha. Micha 5. En gij Bethlehem Efrata, gij zijt, al zijt gij de minste onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een leidsman zal zijn in Israël. Nou, daar zou ik over kunnen spreken. Misschien komt dat nog wel eventjes aan de orde, maar in dat 1 Samuel hoofdstuk 16, daar ontdekte ik eigenlijk een paar hele bijzondere dingen. En we gaan dat met elkaar lezen. 1 Samuel hoofdstuk 16. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei: hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere: neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij zei: met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heer zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. De geest van de Heere was van Saul geweken en boze geest bij de Heere ontdaan joeg hem angst aan. Toen zeiden zelfs dienaren tegen hem, zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen dat ze een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Isaï de Betlemiet gezien die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heer is met hem. Saul stuurde bode naar Isaï en zei, stuur uw zoon David die bij de schapen is naar me toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Nou, als je met de Bijbel groot geworden bent, dan is het natuurlijk een eitje. Ik bedoel, dat is een heel bekend gedeelte uit de Bijbel. In de kinderbijbel staat het ook uitgebreid beschreven. Een geschiedenis die we gewoon eigenlijk van buitenaf kennen. En dan heb je soms wel eens dat je denkt van, hé, dat soort dingen is me eigenlijk nog nooit zo opgevallen. En dat was in dit geval ook toen ik onlangs deze geschiedenis weer las. Er zit een geweldige lijn in met betrekking tot de Messias, met betrekking tot de Heer Jezus, de grote zoon van David. David laat hier, of eigenlijk is het de Heer die hier in deze geschiedenis de loopbaan laat zien van de Messias. En eigenlijk moet je dan ook hoofdstuk 17 er nog bij lezen, maar dat vond ik nou eigenlijk een beetje een brug te ver. Maar in ieder geval eerst maar even naar dit gedeelte kijken. Saul, de koning van Israël, is door de Heere verworpen, omdat hij niet heeft gehandeld overeenkomstig wat God gezegd had. Hij heeft Amalek niet uitgeroeid. Het is trouwens bijzonder, ook na deze geschiedenis, Saul heeft wel een deel van Amalek uitgeroeid, maar iedere keer kom je nog weer van die Amalekieten tegen. In ieder geval, God wil een andere koning. En die koning, die moet Samuel dan gaan zalven. Samuel, zijn naam betekent, zijn naam is van God. En hij is eigenlijk een geweldig beeld van Johannes de Doper. Samuel was een priesterzoon, hè? Zijn vader Elkana kwam uit de stam Levi. En Johannes de Doper is ook een priesterzoon. Samuel kreeg deze naam van zijn moeder. Hij is van de Heere gebeden. Johannes de Doper, zijn naam, is door God aan zijn vader Zacharias meegedeeld voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Het is heel bijzonder, hè, dat er twee mannen zijn in het Nieuwe Testament van wie de naam door God, voordat ze in de moederschoot werden ontvangen, is aangegeven en genoemd. Dat is natuurlijk Johannes de Doper en de Heer Jezus. In het Oude Testament zijn het er ook twee. Mag je voor jezelf uitzoeken. In ieder geval, we zien dan hier dat deze Samuel een beeld is van Johannes de Doper. Hij moet naar Bethlehem gaan om daar een zoon van Isaï tot koning te zalven. Ik zend u naar Isaï. Ik zend u. Hij is de door God gezondene met de opdracht om de koning te zalven. En zo is Johannes de Doper degene die gezonden is met een opdracht om uiteindelijk de koning aan te wijzen en om de weg voor die koning gereed te maken. Die koning die dan uiteindelijk zelfs de Heere zelf blijkt te zijn. Ga naar Bethlehem. Ga naar Isaï, de Bethlehemiet. En die naam Isaï is een hele bijzondere naam. Die naam betekent ik ben, is hij, of hij is, ik ben. Met andere woorden, hij is de Heere. Dat betekent die naam Isaï. En een van die zonen van die man, die moet dan uiteindelijk koning worden over Israël. Ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Het is mooi dat dat staat, hè? Ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Het is God die het hart aanziet, dat staat ook even verder. God kijkt niet naar het uiterlijk. Maar God zegt, ik heb een koning gezien voor mij onder zijn zonen. En dat is een koning, een aanstaande koning, wiens hart gericht is op God. Wiens hart bezig is met de dingen van God. Ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zoon. Een koning voor mij. Een koning die zal staan in de dienst van God. Die in feite namens God zal regeren. Dat is de bedoeling. Nou, Saul, die, als hij dat hoort, zegt Samuel, die zal mij doden. Daarmee wordt Saul al heel duidelijk aangegeven als iemand die niet wil dat er iemand anders koning gaat worden. En dan geeft de Heere de opdracht om met een kalf te gaan en om dan een offer te brengen en dan Isaï en zijn zonen voor dat offer uit te nodigen. En dan komt hij uiteindelijk in Bethlehem. Nou, de oudsten van de stad vind ik heel bijzonder. Die komen hem dan bevend tegemoet. Zo van, wat komt hij vertellen? De profeet? Is er een slechte boodschap voor Bethlehem? Maar hij zegt, wees gerust, ik kom om een offer te brengen. Ik kom met vrede. Wat is dat geweldig. Die vrede, waar we ook al over gehoord hebben. Die vrede die zo ontzettend nodig is in deze wereld, in het hart van mensen, is vrede nodig. En die vrede kan alleen maar gegeven worden door God zelf. Hij kan alleen maar vrede brengen en dat is alleen maar mogelijk door het bloed van het kruis. Buiten het kruis om is er geen vrede. En dat is iets wat heel nadrukkelijk door de Bijbel wordt aangegeven. Eerst genade en vrede. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader. Dat vind je de verse keer in het Nieuwe Testament. Het is nooit vrede en genade, maar genade, zei u, en vrede. Want die genade heeft die vrede bewerkt. De genade van God is verschenen heilbrengend voor alle mensen. En het is de Heer Jezus die door zijn kostbaar, dierbaar bloed vrede heeft aangebracht op het kruis van Golgotha. Die zonen, Isaï en zijn zonen, worden voor het offer uitgenodigd. En dan komt Eliab binnen. En als Samuel Eliab ziet, dan zegt hij, nou, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. De eerstgeborene, de oudste zoon van Isaï. Maar de Heere zegt tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Kijk niet naar zijn uiterlijk en naar de hoogte van zijn gestalte. We lezen van Saul dat hij qua gestalte een kop boven het volk uitstak. Dat was iemand die ze graag wilde hebben. Iemand die met kop en schouders erboven uitstak. En deze Eliab, je hebt de indruk dat hij een beetje op die Saul lijkt qua gestalte. Want de Heer zegt heel nadrukkelijk, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Want God ziet het hart aan. Dat zegt hij ook tegen Samuel. Hij zegt namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Eliab, betekent, zijn naam betekent mijn God is vader, of God is mijn vader. En die Eliab lijkt wat dat betreft heel veel op de leiders van Israël in de dagen van de Heer Jezus. Die op een bepaald moment ook een discussie met de Heer Jezus zeggen in het Johannes-evangelie. Ja, maar wij hebben God tot vader. Wij zijn niet uit hoererij geboren. Een steek onder water naar de Heer Jezus toe. Wij hebben God tot vader. En het uiterlijk was heel aantrekkelijk. Maar God ziet wat in het hart is. De fariseeën die zich heel mooi voordeden, dat is ook wat diverse keren in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Hè? Ze zoeken de vooraanstaande plaatsen, staan op de hoeken van de straten te bidden. En ze bidden hele lange gebeden om door de mensen gezien te worden en geprezen te worden. Eliab is daar een beeld van. Maar de Heere zegt tegen Samuel, ik heb hem verworpen. Dat is nogal wat. Er staat niet, de Heere zegt, ik wil hem niet. Ik heb hem verworpen. Ik heb hem niet gekozen. Omdat dat hart van die Eliab totaal anders was als dat hart van degene die door God is uitgekozen. Nou, dan komen er nog een paar andere zonen voorbij. En uiteindelijk zijn alle 7 zonen gepasseerd, althans die daar aanwezig waren. En dan is het nog steeds voor Samuel dat de Heere niet één van hen heeft uitgekozen. En dan zegt hij tegen Isaï, zijn dit al de zonen? En dan zegt Isaï, nee, de jongste die is achtergebleven, die weidt de schapen. Dat was blijkbaar niet nodig, Isaï vond het blijkbaar niet nodig om die te roepen. Het was misschien ook wel een hele bedoeling, want er moest weer een knecht gestuurd worden om hem uiteindelijk uit het veld te halen. Moest dan weer een knecht bij die schapen achterblijven. In ieder geval, die aanstaande koning is totaal onbekend. Er wordt ook geen naam genoemd. Hè? Helemaal aan het eind van dit stukje, als hij dan gezalfd is, dan staat er pas een naam. Maar het is gewoon de jongste, een zoon. Uiteindelijk de achtste. De achtste uit het gezin, de acht is het getal van het nieuwe begin. 7 dagen in de week en de 8e dag, nieuw begin. Het is de zoon van het nieuwe begin. En hij is degene die de schapen weidt. Het is een herder, puur zoon. Een herder die altijd maar bezig geweest is met die schapen. Wie het, als het ware, het zit gewoon in zijn DNA om een herder te zijn. En dat blijkt ook later, als hij dan koning is, dan is nog steeds dat herderlijke in hem aanwezig. En het is juist God die herders aanstelt. He, Mozes was een herder. En Jozef, de zoon van Jacob, was eigenlijk ook een herder. Die weiden ook de schapen. En de Heer Jezus, hij is de herder. De jongste is bij de schapen. Stuur een bode en laat hem halen. Want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij, Isaï dus, stuurde een bode en bracht hem. Dus Isaï stuurt een bode en hij brengt hem. Het is de vader die de zoon brengt. Die de zoon brengt bij Samuel. Voor dat hele bijzondere gebeuren dat hij daar door Samuel gezalfd wordt. En dan wordt hij beschreven, als dan die binnenkomt, dan blijkt hij rossig te zijn. Hij had mooie ogen en hij was knap om te zien. Het zag er allemaal geweldig uit. Aan de buitenkant zag het er al heel bijzonder uit. Maar God ziet het hart aan. God heeft David niet gekozen omdat hij zo knap was, omdat hij zo mooi was, omdat hij zo bijzonder was, omdat hij rood haar had. Maar vanwege zijn hart. En als hij dan binnengekomen is, dan zegt God tegen Samuel, sta op, zalf hem, want deze is het. En zo is de Heer Jezus eigenlijk sinds hij geboren is en uiteindelijk naar Nazareth gaat en in Nazareth opgroeit, is hij verborgen. We weten eigenlijk niks over die eerste 30 jaar, alleen die paar eerste jaren even met de wijzen uit het oosten. Nou goed, de hele situatie rond de geboorte natuurlijk. Ze voorstellen in de tempel. En dan, als hij al 12-jarig nog in de tempel komt, en dan blijft het stil. Dan is hij ergens. En dan ineens komt hij daar bij Johannes de Doper. Plotseling komt hij daar bij Johannes de Doper bij de Jordaan. Daar is hij dan, gebracht door de Vader. De Vader brengt hem daar naartoe. En dan staat daar de Heer Jezus en dan wordt hij gedoopt. Te midden van zijn broeders. Want er staan een heleboel Joden omheen als de Heer Jezus gedoopt wordt. Te midden van zijn broeders wordt de Heer Jezus gedoopt, zoals David te midden van zijn broeders gezalfd wordt. En dan staat er, en de geest van de Heer werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En bij de Heer Jezus zie je precies hetzelfde. En hij werd door de geest geleid naar de woestijn. Hoofdstuk 3, Matthäus 3, hij wordt gedoopt, Matthäus 4. En hij werd door de geest geleid naar de woestijn. En zoals later de apostel, meen Paulus of Petrus het zegt, dat hij gezalfd door de Heilige Geest door het land is getrokken en het werk heeft gedaan. Zo heeft uiteindelijk hier in deze geschiedenis van David zien we een geweldige ontplooiing van wat er met de Heer Jezus, zeg maar ja, zo'n 1200 jaar later gebeurt. En dan pas wordt zijn naam genoemd, hè? En de geest van de Heer werd vaardig over David. Dat is de eerste keer dat die naam genoemd wordt. David, de geliefde. En toen de Heer Jezus opkwam uit het water, toen klonk er een stem uit de hemel, deze is mijn zoon, de geliefde. En dan inderdaad, zoals we vanmorgen gehoord hebben uit het Matthäus-evangelie of in andere evangelieën met de verheerlijking op de berg, wordt dat weer herhaald. Deze is mijn zoon, de geliefde. David, in het Hebreeuws, de geliefde. David is gezalfd met de geest. Gezalfd tot koning en in feite meteen ook werd de geest van God vaardig over hem. En dan zien we een geweldige tegenstelling tussen Saul en David. De geest van de Heer was van Saul geweken. David was vanaf de dag van zijn zalving door met de Heilige Geest behept, zeg maar. En dan komt daar die geschiedenis met die boze geest die dan van God komt, die God toelaat in dat leven van Saul. Daar ga ik verder nou even niet op in, maar het gaat mij over het feit dat uiteindelijk dan een van die dienaren van de koning, Saul, zegt, ja, maar ik heb een jonge man zien harp spelen, en dat is wel wat voor u. Die kan verlichting brengen. Wat is het? Ja, wat kan muziek eigenlijk bijzonder effect hebben? Hè? Rustgevend, als je tenminste goede muziek hebt. Rustgevende muziek. Dan klassieke muziek, dat is inderdaad rustgevend. Een heleboel andere muziek niet, want je komt dan boem, 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 boem. Dat is niet echt rustgevend. Maar de klassieke muziek, ik weet op de Bijbelschool hadden we een broeder, heel lang geleden Bijbelschool, 40 jaar geleden al. Maar in ieder geval, en die legde uit van, in de klassieke muziek zie je allerlei verschillende ritmes, allerlei verschillende, dan weer lang, dan weer kort. Maar in die moderne muziek is het allemaal dat hele korte en dat hele indrukwekkende, waar je soms als je niet uitkijkt, zelfs nog hartproblemen van krijgt. Zo'n zware bas. In ieder geval, is het zo dat David is de harpspeler. Ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan. En er worden er 5 dingen van hem gezegd. We hebben met elkaar gezien toen hij bij Samuel binnenkwam. Hij was mooi, had mooie ogen. Hij was rossig en hij was knap van gestalte. Dat was de buitenkant. En nou vinden we een aantal dingen die met hemzelf te maken hebben, vanaf de binnenkant. In de eerste plaats, hij is een dappere held. Hij is een strijdbare man. Hij is ter zake kundig. Iemand dan die knap is van gestalte, daar komt het toch weer terug. En het belangrijkste, de Heere is met hem. De Heer is met hem. En dat is natuurlijk het geweldige met betrekking tot het beeld wat we hier zien met betrekking tot de Heer Jezus. De Heer is met hem. Het is de Heer Jezus, God geopenbaard in het vlees. En die als mens altijd gewandeld heeft met zijn Vader. Johannes Evangelie zegt hij dat diverse keer. De Vader is altijd bij mij. En de woorden die ik spreek zijn de woorden van mijn Vader. We zijn één. En dan wordt hij gestuurd. Dan staat er, Saul stuurde bode naar Isaï en zei, stuur uw zoon David die bij de schapen is naar mij toe. Stuur dus de herder naar mij toe. En toen nam Isaï, en dat moet je even goed opletten wat nu staat. En toen nam Isaï. Dus degene die, waarvan we gelezen hebben, die naam betekent, hij is ik ben, of ik ben is hij. Dus een beeld van God de Vader. Toen nam Isaï een ezel met brood, met wijn en een geitenbokje. Hoe bijzonder kan het wezen? Want als je dan kijkt naar de Heer Jezus, hij is onderweg naar de troon. De Heer Jezus, hier is David eigenlijk onderweg al naar de troon. Uiteindelijk duurt een hele tijd nog, maar dan komt hij uiteindelijk op de troon. Hij gaat naar het hof. En dan wordt hij gestuurd met een ezel, met brood, met wijn en met een geitenbokje. Als de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem om zijn leven te geven, dan gaat hij op een ezel over de Olijfberg. En het volk juicht, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Gezegend het koninkrijk van onze vader David. Diverse dingen worden dan in verschillende evangelie over gezegd. Dus hij gaat op de ezel. Dan een paar dagen later, dan is hij met zijn discipelen bij elkaar. En dan neemt hij het brood en dan zegt hij, dit is mijn lichaam. En dan neemt hij de beker met wijn en dan zegt hij, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En zo zien we dus datzelfde gebeuren. En dan staat er, en David ging ook nog met een geitenbokje. En een geitenbokje werd gebruikt om een zondoffer te brengen. De geit, de bok, is bijna altijd in de Bijbel het dier wat bij het zondoffer werd gebracht. Denk maar op Yom Kippur, 2 geitenbokken, 1 weggezonden, 1 gedood. Iedere keer opnieuw. Dus de Heer Jezus gaat, of David gaat met een geitenbokje als een beeld van de Heer Jezus die zijn leven gaat geven voor de zonde. Voor jouw zonde, voor mijn zonde, voor onze zonde, voor de zonde van deze wereld. Zo gaat hij, David, naar Saul. Zo, en hij stuurde ze door de hand van zijn zoon David. Zijn zoon de geliefde. Naar Saul. Naar iemand die bezeten is, zo nu en dan. Maar God heeft nog steeds ook Saul op het oog. Zoals hij deze wereld op het oog heeft. Deze wereld die bezeten is van alles en nog wat. Van voetbal op dit moment, maar ook van een heleboel andere dingen. God heeft mensen lief. En God bewijst dat in het zenden van de geliefde. Van de Heer Jezus Christus. Hij wordt gestuurd en hij is gestuurd, de Heer Jezus, naar deze wereld. Deze is mijn zoon, de geliefde. Luister naar hem, hebben we vanmorgen gehoord. Daar gaat het om. Dat is niet een advies, maar dat is een opdracht. Luister naar hem. Want als je luistert naar de Heer Jezus, als je doet wat hij zegt, namelijk hem accepteert als je redder en verlosser, als degene die voor jou gekruisigd is en opgestaan is van tussen de doden uit, dan heb je eeuwig leven. En wat is dat geweldig. Het gaat om de Heer Jezus. Mijn vrouw en ik waren gisteren op een crematie van een tante van mij. En dat was een dominee die daar wel hele mooie woorden sprak en het constant over licht en liefde en vrede had. Maar de naam van de Heer Jezus is niet genoemd. De naam van de Heer Jezus is niet, in die hele dienst is niet genoemd. We hebben, Godzijdank, nog een lied gezongen. Dank, dank nu alle God. En er staat een vader, zoon en geest, komt daar in dat lied voor. Dat is het enige waar de Heer Jezus dan in genoemd is. Maar verder is het vrede zonder genade. Dat is niet de bedoeling. Het is alleen door genade. Het is, ik zie een poort wijd openstaan. Genade, God zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. En door genade vrede krijg. Ik heb even zo 1, 2, 3, dat couplet even niet in mijn hoofd, maar ik heb om vrede te bekomen door genade. En dat is wat hier in die geschiedenis van David terug te vinden is. God laat in die geschiedenis zien de geweldige lijn die zijn zoon, de zoon van David, die ook de zoon van God is, zal gaan om te lijden en te sterven. Dat is het doel van zijn komst. En er inderdaad, dat Micha 5, waar dan staat, Micha 5, daar ga ik verder niet te veel over zeggen vanwege de tijd, maar uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En die zie je natuurlijk al bij David. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. De mens die tevens God blijkt te zijn. En daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. En dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren. Andere vertalingen zeggen terugkeren met de Israëlieten. Hij zal staan en wijden in de kracht van de Heere en in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Hij zal hen wijden. David, de herder. De Heer Jezus, de herder. Die inderdaad Israël zal wijden straks in de toekomst. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde van de aarde. Israël heeft tot op de dag van vandaag nog niet veilig gewoond, sinds 1949. Maar ze zullen veilig, wanneer? Maar de Messias, als de Messias teruggekomen is. Als de Heer Jezus teruggekomen is. En hij zal groot zijn tot aan de einde van de aarde. Hij zal vrede zijn. Shalom. Wat geweldig. Daar draait het op uit. In deze wereld waar de vrede ver te zoeken is, komt er vrede. Door de vredevorst. De Heer Jezus, de Zoon van David. De Zoon van God, onze redder, onze verlosser, onze heiland en onze Heer. En als je hem nog niet kent, dan kan je vandaag die vrede krijgen. Omdat die poort nog steeds open staat. Genade God, zo rijk en vrij. Die poort staat open, ook voor mij. Voor wie staat die nou open? Juist. Dat zei ik van de week ook tegen mijn moeder. Die kwam eten, ze is 98. En ik kwam en toen zongen we dat lied na de maaltijd. En toen zei ik tegen haar, ma, voor wie staat hier nou open die poort? Ja, voor mij. Wat is dat geweldig dat ik dat mag weten. Amen. We gaan nog danken. We zeggen u dank, trouwe God en hemelse Vader, dat we zo deze morgen in uw woord mochten lezen. Dat u daar ons de vrijheid voor geeft. Dat we zonder dat we bang hoeven te zijn voor een inval van de politie of de geheime dienst. Dat we zomaar samen kunnen zingen, samen kunnen bidden, samen kunnen lezen, samen met elkaar kunnen spreken over de de dingen van u, maar bovenal over de Heer Jezus. Want het gaat om hem. Hij is degene die zijn leven heeft gegeven. Maar die God zij dank is opgestaan van tussen de doden uit. We hebben een levende heiland. En we danken u, Heere, dat u ook vandaag nog dat evangelie doet uitgaan. Op zoveel plaatsen. Onder uw volk Israël, maar ook onder zoveel andere volken. Wilt u ieder zegenen die daar van u de opdracht toegekregen heeft. Maar wil ik ons leiden, Heere, ook in onze eigen omgeving, in onze situaties, om een levende getuige van u te zijn. Geef ons daar wijsheid in, maar geef ons ook vrijmoedigheid. Dank u wel dat u ons allen kent. U weet wat we nodig hebben. We bidden voor de nood van deze wereld. Vader, wat is er ontzettend veel aan de hand. Wat zijn er onoplosbare problemen eigenlijk. Maar we danken u, Heere, dat u beloofd hebt. Dat u het anders gaat doen. En daar mogen we naar uitzien. Heere, de mens probeert van alles te veranderen ten goede. Maar dat lukt eigenlijk ternauwernood. Maar we willen u danken dat u het volledig gaat veranderen. En dat er vrede zal zijn. Omdat u, Heer Jezus, de vredevorst bent. U hebt vrede aangebracht door het bloed van uw kruis. U bent degene, Heere, die vrede hebt gemaakt tussen Jood en Griek. U bent degene, Heere, die binnen de gemeente Joden en niet-Joden tot één hebt gemaakt. En daar willen we u voor prijzen, voor aanbidden en eren. Ik wil ook in het bijzonder bidden voor de situatie in Oekraïne. Heer, u weet hoe het zit. En we danken u dat u ook daar wilt werken. We bidden dat er toch een einde zal komen aan die gevechtshandelingen. Ik wil u danken dat u ook daarin wilt werken. Heer, voor ons is het onbegrijpelijk dat u al deze dingen toelaat. Maar u hebt er een bedoeling mee. En we bidden voor al diegenen die daar te maken hebben met dat geweld. Met mensen die in erbarmelijke omstandigheden in de kou zitten, omdat er geen stroom is, omdat er geen verwarming is. Die geen water hebben. Heer, we kunnen ons dat nauwelijks indenken. Maar we willen u danken dat u ze wilt sterken en bemoedigen. En we bidden dat ook die omstandigheden toe zullen bijdragen dat mensen hun ogen op u gaan richten. En uit de nood tot u zullen roepen. Zo willen we u danken, eren, loven en prijzen. Dat we uit mogen zien naar uw komst, Heere. En dat we u mogen bidden, ja, kom spoedig alstublieft. Uit genade. Amen. Amen.